Je luistert naar de At The Money podcast van Golden Eggcheck, waarin ik in gesprek ga met ondernemers die op het punt staan om groeikapitaal op te halen, of dat recent hebben gedaan, en met investeerders die in dat soort start-ups en scale-ups investeren. Ik ben Thomas Mensink, ik analyseer al zo'n 10 jaar het Nederlandse start-up en venture capital ecosysteem, en in deze aflevering spreek ik met Wilco Schoonderbeek, investeerder bij InvestNL. InvestNL is een impact-investeringsfonds van de Nederlandse overheid. Ze investeren zowel rechtstreeks in bedrijven als via venture capital fondsen. Wilco is betrokken geweest bij het opzetten van dit fonds met een omvang van maar liefst 1,7 miljard euro. Ik spreek hem over de uitdagingen van het runnen van een publiek fonds, het investeren met een hele lange termijn en over waardecreatie in turbulente tijden. Mede mogelijk gemaakt door de NVP.
Mijn naam is Wilco Schoonderbeek. Ik ben werkzaam bij InvestNL. En binnen InvestNL ben ik binnen het team Business Development verantwoordelijk voor scale-up en innovatie. Dus eigenlijk is mijn taak om zoveel mogelijk kansrijke initiatieven te helpen opschalen en te zorgen dat ze aan de juiste resources komen. Dat is eigenlijk mijn taak binnen InvestNL.
Oké. Ja, want ik begreep dat het team van InvestNL inmiddels echt als 60 man of zo is, hè? Dus er is een hoop gebeurd in een jaar tijd. Dus daar gaan we het nog even over hebben zo. Ik wil even beginnen met, ik ken je natuurlijk uit de tijd dat je bij OostNL nog zat. Dus dat is ook een publiek fonds, hè, vanuit Overijssel en Gelderland.
Ja.
Dus ik vroeg me meteen af natuurlijk van waarom weer een overstap naar een ander publiek fonds? Hè? Wat maakt dat jij dat publieke investeren zo interessant vindt? Want mij het lijkt me ook soms wel irritant, toch? Met al het politieke geneuzel en zo de hele tijd.
Ja, nou, het heeft natuurlijk voor- en nadelen. Ja, je weet waarschijnlijk ook dat mijn background is met name uit de commerciële hoek. Hè. Ik ben ooit bij Heineken begonnen via KPMG en PwC in aanraking gekomen met private equity en venture capital. Ja. Daar heb ik echt de commerciële kant meegemaakt. En hoewel het heel interessant is, merk ik toch dat de publieke kant mij wat meer ruimte geeft om ook wat bredere afweging te maken. Dus niet alleen maar puur het financiële, maar echt te gaan voor impact in brede zin. En vanuit je publieke kant heb je toch vaak meer de ruimte om datgene te doen wat ook in de brede zin impact oplevert. En niet alleen maar financieel. En dus na een beetje mijn voorkeur voor de publieke kant de laatste jaren. Mm-hmm. En wat je ook vaak ziet is dat een fonds als OostNL, maar ook InvestNL, die hebben naast een investeringsteam ook een ontwikkelteam.
Ja, dat business development team eigenlijk, ja. Om bedrijven echt te helpen. Ja,
ja, exact. En die ruimte is wel heel waardevol, want vaak als commercieel bedrijf kan je zelf zo'n team niet veroorloven, hè, want dat gaat er gewoon ten koste van de management fee, dat kan niet uit. Nou, vanuit de publieke kant kan het wel. En daardoor zijn we in staat om heel veel zaken die misschien niet financierbaar lijken, toch financierbaar te maken. En dat is denk ik een hele grote meerwaarde die we kunnen bieden als InvestNL. Maar dat we ook wel konden in OostNL, alleen dan natuurlijk op een regionale schaal.
Ja, precies. Maar het feit dat je opeens in dat publieke domein ook terechtkomt, hè, dat iedereen er wat van vindt en gaat zeuren over Wouter Bos als hij weer zijn strategie verandert of zo, dat staat je niet tegen dan?
Nou ja, je moet er wel mee om kunnen gaan, want we werken natuurlijk met publieke middelen. Dus je weet gewoon van tevoren dat je in onder een vergrootglas ligt.
Ja, precies. Ja.
Ja, dus je moet echt bij elke beslissing die je maakt gewoon het verhaal goed hebben staan. En ook het kunnen uitleggen aan iedereen die erom vraagt. En dat was ik wel ook gewend bij OostNL. Dat je gewoon wordt benaderd door allerlei partijen die denken dat ze ook recht hebben op het financiële middelen.
Ja,
dit is eigenlijk mijn geld en geef me dat. Nou ja, we hebben natuurlijk een hele specifieke taak meegekregen. En als we denken dat het een goed initiatief is en wat bijdraagt aan onze doelstelling, dan gaan we er zeker naar kijken. Maar als we van mening zijn dat het niet het geval is, ja, dan moet je ook zo eerlijk zijn en zeggen, jongens, dit gaat niet passen. Ja. En dan moet je ook weer recht terug kunnen houden.
Ja, het heeft wel altijd een spanningsveld natuurlijk. Dus aan de ene kant publieke middelen, daar wil je gewoon toch wel een beetje voorzichtig mee omgaan. En aan de andere kant investeer je in start-ups en scale-ups. En ja, dat is natuurlijk super risicovol en dat kan ook gewoon in één keer ploep, zo op twee weg zijn.
Ja.
Toch, dat, ja, hoe, dat, dat lijkt me altijd gewoon lastig om dat steeds aan je achterban dan te verkondigen. Zeker als ze niet precies begrijpen hoe dat venture capital spel werkt.
Nou, dat is een heel goed punt. Het is inderdaad een risicovol verhaal, investeren in vroege fasebedrijven. Maar het geluk is wel dat we de laatste jaren steeds beter beseffen dat dingen niet doen ook een prijskaartje heeft. Hè? Dus, dingen niet doen is misschien al veel risicovoller dan dingen wel doen. En je moet gewoon continu een afweging maken. En ik merk steeds meer dat partijen beter snappen wat het verschil is tussen risico, onzekerheid en onwetendheid. Hè, die werden voorheen wel eens op één hoop gegooid. Maar dat zijn echt hele verschillende dingen. En wij kunnen heel goed omgaan met risico's, want die kan je gewoon prima inprijzen. Mm-hmm. En onzekerheden en onwetendheid, ja, dat zijn andere factoren waar je ook anders om mee moet gaan. En dat begrip, dat principe, kunnen we ook steeds beter uitleggen aan onze publieke aandeelhouder.
Ja, oké, jij bent, jij was eigenlijk voor mij heel vroeg bij InvestNL. Je hebt in 2018 al de overstap gemaakt en voor mij is in 2020 echt het fonds live gegaan. Als ik me niet vergis hoor, maar wat was voor jou een reden om in te stappen in dit, terwijl dus het nog niet echt een duidelijk fonds was, nog niet echt een duidelijk mandaat was, nog niet echt een duidelijke strategie was? Wat maakte voor jou dat dit een goede kans is voor jezelf om in te stappen of voor Nederland bijvoorbeeld om de wereld beter te maken?
Nou ja, je geeft aan 2018, dat is inderdaad het moment dat ik officieel overstapte. Maar ik ben al vanaf 2015, eind 2015 betrokken bij het oprichten van InvestNL. Met de voorganger het NIA, het Nederlandse Investeringsagentschap. Dat deed ik nog vanuit OostNL. Hè. We werden gevraagd om namens de ontwikkelingsmaatschappijen te helpen om InvestNL op te tuigen. En ik had er heel vroeg in de gaten dat het mandaat van InvestNL toch wel een uniek mandaat is. Als je kijkt naar de mogelijkheden die wij hebben, dan is het echt iets waar je zelf tegenaan loopt. Dus ik had heel vroeg het gevoel van dit moeten we met z'n allen gewoon uit de grond zien te stampen. Ja, en goed voor mee te geven. En dat is een unieke kans, die ga je gewoon in de komende 10, 20 jaar niet meer krijgen. Dus dat gevoel had ik heel sterk. En ik kwam natuurlijk uit het publieke domein al, bij OostNL. Maar wel met een regionale focus. Ja, en WestNL heeft ook echt een focus voor de BV Nederland. En dat in combinatie met het mandaat wat we hebben. Ja, die combinatie geeft mij gewoon heel veel ruimte om datgene te doen waarvan ik denk, dat heeft nut.
Ja, ja. Oké, wat ik zei, vorig jaar zijn jullie dus officieel gestart. Hè? Dus er zat al een soort van proces is daaraan vooraf gegaan. Uiteindelijk zit er nu, als ik me niet vergis, 2,5 miljard in het potje, onder de hoede. Initieel was de focus op energietransitie. En daar zijn volgens mij ook weer wat... er is wat leercurve geweest. Kun je ons wat meenemen over... Nou, laten we beginnen met wat doet InvestNL nu precies, zeg maar? Hoe gaan jullie te werk?
Ja, het bedrag wat we nu hebben is iets minder inmiddels. Het was 2,5. Maar een deel daarvan is bestemd voor het internationale deel. Wat nu wordt opgetuigd. Dus uiteindelijk hebben we nu 1,7 miljard over om te investeren in de transities. Nou ja, ons mandaat is heel breed. En inderdaad, wat je aangaf, we hebben gekozen voor de energietransitie. Inmiddels hebben we dat iets aangescherpt naar carbon neutral en circular economy. Ja. Want we zien gewoon dat de energietransitie, daarbij zie je gelijk dat men denkt aan zonne-energie en windenergie. Nou, dat zijn absoluut ook zaken die van belang zijn voor die carbon neutral en circular economy. Maar je kan ook denken bijvoorbeeld aan dingen als kweekvlees. Hè? Dus die protein transition. Ook dat zijn zaken die dus impact hebben op het verlagen van die CO2-emissies. En dus op het milieu. Dus we hebben gewoon een wat bredere view genomen op het onderwerp wat we echt willen bereiken. En het gaat meer over carbon neutral en circulair dan puur over energietransitie.
Ja, precies.
Dus dat is een leercurve die we gehad hebben. Wat ik aangaf, we hebben dus een heel breed mandaat. Dat is op zich heel mooi. Maar dat betekent ook dat je moet kiezen van wat je wel doet en wat je niet doet. En dat geldt zowel in welke focus we aanbrengen, maar ook in de instrumenten die we gaan toepassen en de manier waarop. Hè, want zoals je misschien weet, wij kunnen zowel equity doen, maar ook debt. We kunnen mezzanine, we kunnen garanties. Eigenlijk alles behalve...
Zoals convertibles, zag ik.
Ja, convertibles ook.
Ja.
Dus eigenlijk alles behalve subsidies. Want onze middelen moeten ook rendement maken. En we kunnen zowel direct als indirect. Nou, dus die combinatie van mogelijkheden, Ja, dat stelt grote eisen aan de keuze die we maken. Want ja, 1,7 miljard, dat lijkt heel veel. Maar als je kijkt naar de uitdagingen waar wij voor worden aangeschreven, dan is 1,7 miljard natuurlijk nog steeds maar een druppel op een gloeiende plaat.
Ja, precies.
Wij moeten echt heel goed nadenken, hoe gaan we die 1,7 miljard goed inzetten? En daar zien we ook gewoon een belangrijke rol voor naast het investeringsteam, ook in de hoek van business development. Van ja, wat zijn nou de initiatieven die echt het verschil kunnen maken? En hoe kunnen we zorgen dat die initiatieven nou ook daadwerkelijk tijdig toegang krijgen tot de juiste resources?
Ja, want misschien kunnen nog even een paar deals uitlichten. Dat is misschien wel aardig om even een beetje gevoel te krijgen. Hè? Omdat je aangeeft van het is heel breed, maar direct en indirect. Laten we beginnen met wat directe deals. Kun je wat voorbeelden geven van deals? Misschien ben je er zelf bij betrokken of een beetje de,
ja.
Ja, de deals die een voorbeeld zijn misschien. Of een soort van...
Bijvoorbeeld een vrije recent. Als ik bijvoorbeeld kijk naar een directe deal, een vrije recent is Protix. Dat is een insectenkwekerij. Hè? Die halen eiwitten en vetten uit de larven van de Black Soldier Fly. Dat is ook allemaal wat ik geleerd heb.
Ja, en, ik had er ook nog niet van gehoord, nee.
Nee, exact. En dat is eigenlijk een grondstof voor diervoeding en visvoer. En dat is een stuk duurzamer dan bijvoorbeeld soja of palmolie. Nou, daar hebben we in 7,5 miljoen gedaan in de vorm van een convertible loan. Daar hebben we samen met de BOM samengewerkt, samen met Aquaspark en Rabo Corporate Investments. Mm-hmm. En dat is bijvoorbeeld van een directe investering die we onlangs gedaan hebben. En bijvoorbeeld een voorbeeld van een indirecte investering is het Dutch Future Fund. Dat is een fund-to-fund initiatief, wat we samen met EIF hebben opgetuigd.
Dus de Europese Investment Fund?
Ja, en dat is in feite een fonds waarin VC-fondsen een aanvraag kunnen doen voor financiering. Mm-hmm. En daarmee proberen wij die Europese en Nederlandse financiersmarkt te versterken. Door gewoon meer kapitaal in de markt te krijgen. In totaal 300 miljoen. En daarmee hopen we dan uiteindelijk ongeveer 1,5 miljard vrij te kunnen maken in de markt. En dus weer 1,5 miljard extra kapitaal in te kunnen zetten voor innovatieve start-ups en skill-ups.
Ja, grappig, want... Ik weet nog, vorig jaar, dus dat was januari of zo, denk ik, toen... dat was een beetje het startschot van InvestNL, kan ik me herinneren. En toen heb ik zelf ook nog een artikeltje geschreven over... Ja, hoe moet InvestNL nou te werk gaan, volgens mij? En natuurlijk met al mijn kennis. Heb je het gelezen? Ja, weet je het nog?
De
Alley-oop deals. De Alley-oop deals, precies. Ja. Het idee was inderdaad van, er waren een paar dingetjes van investeren in marktfalen was er één. En iemand zei ook van ja, moeten we nou wel ambtenaren hè, al dat geld laten investeren, want wat weten die er nou van? En dus ik had Alley-oop deals inderdaad bedacht van, hè, je geeft een soort voorzetje door samen te werken eigenlijk met hè, een beetje dat fund-of-fund model wat je eigenlijk net beschrijft.
Ja.
En samen met andere investeerders rechtstreeks. Dus nou, volgens mij hebben jullie het blog goed gelezen dan, of niet? Want daar begint het nu een beetje op te lijken.
Ja, absoluut. Kijk, en natuurlijk, je triggert mij natuurlijk altijd op het moment dat je praat over publieke funding, dat men gelijk over ambtenaren praat. Heel veel van de VC-fondsen in Nederland, die hebben ook vanuit de publieke kant funding gekregen. En daarmee wordt het ook niet automatisch een ambtenaar. En een ambtenaar wordt hier dan neergezet als een soort disqualified, terwijl ik heel veel ambtenaren echt heel veel goed werk zie doen. Dus ja, dat triggert mij natuurlijk altijd wel. Maar het punt wat je maakt was denk ik heel terecht van, joh, je moet goed kijken naar hoe je de markt kan versterken. Daar waar de markt het laat vallen, daar oplossingen bieden.
Ja.
Maar je moet niet in splendid isolation iets gaan bedenken vanaf een bureau ergens. En dan... vanuit een ivoren toren uitrollen, want dat werkt niet. He, dus wij, ook in ons mandaat, wij moeten echt aanvullend aan de markt zijn.
Ja.
Dat betekent dat we heel goed moeten aanvoelen van waar kan de markt wel acteren, waar niet. Ja, en daar kunnen we denk ik een heel mooie rol spelen. Dus het gaat echt om samen met die markt aan de slag te gaan.
En, ja, want dat was inderdaad het idee toch ook van InvestNL initieel om marktfalen te corrigeren. En Maar toen vroeg ik me dus wel af, van ja, ik zag een deal in Eclectic IQ en Protix noemde die al. Dat zijn echt bedrijven die al, die al best wel ver zijn en die ook al van, laat zeggen, reguliere venture capital fondsen financiering hebben opgehaald.
Ja.
Dus is daar dan nog sprake van marktfalen?
Ja, wat je toch ziet is dat om een initiatief een bepaalde groei door te kunnen laten maken of het potentie maximaal uit te kunnen nutten, is een bepaalde hoeveelheid geld nodig. En vaak zie je gewoon dat fondsen zeggen, ja, ik wil hier wel, hier moet bijvoorbeeld 20 miljoen. ik wil graag nog een stuk van de financiering oppakken, maar ik kan niet het volledige bedrag neerleggen, want ik heb al zo van mijn fonds erin zitten of ik loop tegen mijn grenzen aan. Mm-hmm. Dus je merkt toch dat er her en der echt wel marktfalen is. Maar dat is natuurlijk, ja, marktfalen is een mooi woord, maar dat is geen zwart-wit verhaal. Yeah. Wanneer is nou marktfalen en wanneer niet? Dan moet je natuurlijk goed kijken samen met de markt van ja, InvestNL, heb je een rol te pakken, ja of nee? En daar moet je ook goed met de markt feeling houden, want we willen gewoon de marktpartij niet voor de voeten lopen. En in de deals die we doen, gaan we natuurlijk heel goed aftasten, want waar kunnen wij nou een rol pakken, maar niet? Ja, en ook InvestNL als organisatie, wij zijn natuurlijk een club die weliswaar behoorlijk zijn gegroeid, maar we zijn geen club die in staat zijn om heel veel hele kleine tickets weg te zetten.
Ja.
Dus kleine tickets in de vroege fase zullen eerder via fund-to-fund gaan plaatsvinden dan direct.
Mm-hmm.
Maar in principe kunnen wij vanaf heel vroeg tot en met hopelijk IPO op de Amsterdamse beurs, kunnen wij een rol spelen. En ja. Zelfs bij hele grote fondsen, hè, bijvoorbeeld een fund-to-fund investering in een fonds wat misschien al 2 miljoen groot is, dan zou je misschien zeggen, ja, het fonds heeft al 2 miljoen, wat heb je daar te zoeken in InvestNL? Nou, misschien zijn hun Amerikaanse of Aziatische counterparts misschien wel veel groter. En moet je ook in Europa streven naar fondsen met een veel groter omvang. Want dan zijn ze misschien wel in staat om bedrijven langer op het Europese continent vast te houden. Mm-hmm. Dat ze niet gedwongen zijn om naar Aziaten of naar Amerikanen te gaan voor een financiering. Dus ja. Het is best lastig om een zwart-wit verhaal te schetsen voor marktfalen. Maar daar kunnen we gewoon vanuit ons mandaat en in samenspraak met de markt gewoon een goede weg vinden.
Dat is wel interessant wat je zegt, want het komt eigenlijk steeds als een bottleneck terug. Hè, van er is te weinig kapitaal beschikbaar om bedrijven echt in Nederland te houden. Hè, dat ze niet snel naar Amerika gaan of naar Azië inderdaad, om daar funding op te halen of zelfs helemaal daarheen te gaan. Zie jij dat inderdaad ook zo? Tenminste, is dat de belangrijkste bottleneck die ook waar jullie een rol willen spelen om dat op te lossen?
Nou, dat is een van de knelpunten. Kijk, op zich er is natuurlijk geld zat. Hè? Ook in deze coronacrisistijd er is geld genoeg. Hè? Vorig jaar was nog een record met qua funding van fondsen. Dus heel veel fondsen hebben heel veel geld op de plank liggen. Alleen de manier waarop die middelen kunnen worden ingezet zijn vaak beperkt door hun eigen mandaat. Hè? Want de meeste fondsen werken volgens een heel strak mandaat van looptijd 10 jaar. Nou, dat betekent 5 jaar investeren, 5 jaar waarde en exit groei. Heel veel van de transitieopgaven die wij als InvestNL willen adresseren, passen niet in zo'n standaard VC approach. Dus er kan wel heel veel geld zijn, maar als het geld moet worden weggezet in een standaard framework, wat niet past bij de financieringsvraag van de transities, ja, dan is er eigenlijk effectief gezien heel weinig geld beschikbaar. Dus wat we eigenlijk proberen is om samen met de markt naar nieuwe constructies te gaan, waardoor we wel in staat zijn om langere looptijden te hanteren, andere risicoprofielen, dingen te combineren met elkaar. Dus er is heel veel geld, alleen niet geld dat kan worden ingezet voor die transities waarvan wij als InvestNL vinden dat ze belangrijk zijn. En daar kunnen we denk ik een hele belangrijke rol spelen.
Ja, dit wordt interessant wel, denk ik. Want dan heb je het een beetje over dat geduldig kapitaal. Hè? Dat las ik volgens mij ook terug bij dit statement van Wouter Bos destijds. We wilden geduldig zijn. Maar eigenlijk het eerste wat ik me daarbij afvroeg was, kan dat dus wel als je ook samen investeert met andere fondsen die dus wel gebonden zijn aan zo'n investeringshorizon van zeg maar 5 tot 7 jaar. Of misschien een beetje langer als het. Hè? De laatste tijd sprak ook wat. Bijvoorbeeld Florentine Fokkema vertelde dat hun fonds net iets langer gaat.
Ja.
Harm de Vries van Innovation Industries vertelde dat hun fonds net iets langer kan bestaan. Dus hoe combineer je dat dan? Loopt dat wel synchroon dan met andere investeerders als je die deals doet?
Nou ja, dat is dus de kunst. Hè? Van hoe ga je dan samenwerken? En ik zie het een beetje een soort marathon. Waar je dan als InvestNL aan begint. We beginnen bijvoorbeeld met een ideefase, heel vroeg. Dan gaan we met bepaalde investeerders optrekken in een bepaalde fase. Die investeerders moeten vaak naar een bepaalde fase ook weer afscheid nemen. Maar wij kunnen doorrollen. Dus ik zie een beetje dat wij de marathonlopers zijn. We hebben tijdelijke hazen die met ons meelopen en zorgen dat het tempo erin blijft.
Nee, die geven dat stokje door steeds als een estafette.
En dan gaan we weer naar de volgende toe. En wij moeten ervoor zorgen als InvestNL dat wij worden beloond bij de finish van de marathon. En andere partijen, ja, die worden gewoon door hun mandaat gedwongen om al 10 kilometer bijvoorbeeld hun tijd, eindtijd af te klokken of wat dan ook. Nou, dat hoeft dus geen probleem te zijn. Alleen je moet begrip hebben voor mekaars situatie en mekaars mandaat. En dan moet je kijken, hoe kunnen we nou toch ieder zijn rol kunnen laten spelen. En er uiteindelijk voor zorgen dat het hoofddoel, namelijk hoe kunnen we het maximale uit het initiatief halen. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat als het initiatief het waarmaakt, dat bij de volgende milestone, hè, bij de 10 kilometer streep of bij de 20 kilometer streep, er weer middelen staan om dit bedrijf verder te helpen. En dat is de kunst. Hè. Dus we moeten een soort estafettemodel, waarbij we de marktpartijen gewoon hun rol kunnen laten spelen en ook faciliteren erin. En als we vet snel kunnen wij gewoon die geduldige kapitaalverschaffer zijn, die als een soort rode draad door het hele verhaal heen lopen.
Overwegen jullie dan ook secondaries te doen? Dus dat jullie eigenlijk weer de aandelen overnemen van zo'n fonds die eerder is ingestapt, maar uit het mandaat loopt?
Nou ja, kijk, liever ben ik gewoon degene die vanaf het begin meeloopt met zo'n marktpartij. En als wij ergens natuurlijk al eenmaal in zitten als InvestNL, dan kunnen wij natuurlijk altijd pro rata parte ons deel doen in zo'n deal. En als wij ervoor dan zorgen dat we in Nederland en Europa een rijk financieringslandschap hebben, dan zal er bij elke milestone die we halen, zou er in principe weer een nieuwe financier moeten zijn die bereid is om weer in te stappen tegen een hogere waardering. En zo'n principe van estafettemodel, dat moeten we eigenlijk gaan bouwen in Nederland.
Ja, maar dan is er toch iets wat ik even tegen je aan wil houden, hoor. Dat bedenk ik nu ook ter plekke. Maar je kunt natuurlijk ook iets doen. Je kunt natuurlijk meer geld in de markt stoppen. Maar je kunt ook gaan kijken of je die estafette niet wat korter kan maken. Of de atleten sneller te laten rennen, ja, om het zo absoluut te zeggen. Dus daar zit ik ook veel over na te denken, hoor. Want laat zeggen, in Amerika loont het misschien wel om meer geld erin te stoppen, omdat het bedrijf sneller kan schalen en je dus korter tot een exit zit. Waardoor je dus je geld weer eerder terugziet en misschien het risicoprofiel ook iets anders wordt. In Nederland en in Europa denk ik ook wel, is dat gewoon dat schalen en time to exit is gewoon veel langer. Dus, ja. Dus die race, als je het over een soort race hebt met een estafette en zo, dat duurt gewoon ook langer. Ja. En je kunt wel steeds iets verzinnen om het stokje door te geven, maar kun je niet, zijn er niet manieren om die atleten beter te trainen of de race wat korter te maken?
Nou ja, je hebt helemaal gelijk. Je moet twee dingen doen. Meer volume, maar ook gewoon versnellen. En dat versnellen kan ook zitten in het feit dat je gewoon beter van elkaar snapt van bij welk punt kan je het stokje overdragen en wat moet je aanleveren, wil de andere partij het over kunnen nemen. Dus dan kan je ook zeggen, we moeten niet elke keer opnieuw de hele due diligence doen, wat weer 6 tot 9 maanden duurt. Nee, je weet van tevoren welke milestone je moet bereiken, wil je het aantrekkelijk maken voor de vervolgfinancier. En die vervolgfinancier weet gewoon, jij draagt mij pas over als dan mijn kaders voldoet. Dan hoef ik ook niet meer vanaf nul een hele DD door te voeren. Nee, ik kan gewoon erop vertrouwen dat mijn estafette partner mijn stokje aanreikt op de juiste manier. Dat zie je ook weer echt, letterlijk die estafette, dat gaat binnen een bepaalde zone, wordt die stok overgedragen. Nou, en dat begrip, voor hoe we dat aan elkaar overdragen en onder welke voorwaarden, dat begrip kan nog veel beter en groter worden, waardoor we gewoon in die hele doorlooptijd aanzienlijke stappen maken. Want geld alleen is één ding, maar snelheid, speed to market, is vaak nog veel belangrijker dan geld. Dus Europa gaan we het uiteindelijk denk ik niet winnen in puur volume, de potten geld. Die zullen in Azië en Amerika toch altijd even iets groter zijn. Maar wij kunnen het absoluut winnen op het slimmer met elkaar samenwerken, denk ik. Dus daar zien we echt wel een belangrijke taak voor business development weggelegd. Zeker vanuit onze rol als impact investor. Want dat is natuurlijk nog een extra uitdaging. Van als ik alleen maar ga voor het financiële return, kan ik gewoon vasthouden aan het standaard VC-spelletje. Van 10 keer schieten. Als het 2 keer echt raak is, kom ik er financieel nog steeds goed uit. Maar vanuit een impact point of view moet je ook kijken naar wat ga je dan voor impact realiseren. En daar kan je niet dus redeneren van 10 keer schieten, 2 keer raak. Want daar is het eigenlijk precies andersom. Dus je moet goed kijken van als ik inzet op een bepaalde batterijtechnologie, maar daar hebben we te maken met schaarse metalen of wat dan ook. Of de circulariteit van zo'n concept is niet te managen. Mm-hmm. Dan kan je misschien wel financieel raak schieten. Maar vanuit impact perspectief ga je dan volledig de boot missen.
Ja,
En dat brengt dus een extra verantwoordelijkheid met zich mee als impact investor. Om ook te kijken naar dat aspect. Dus niet alleen maar puur financieel, maar ook impact. Ja, dat is wel een extra uitdaging, ook extra intellectuele uitdaging.
Ja, dat brengt een hoop extra complexiteit mee, kan ik me voorstellen. Want ook juist als je het hebt over die investeerders, laat zeggen downstream, dus die van jullie of van andere investeerders waar jullie dan mee samen investeren, het stokje over moeten nemen. Kijk, als dat gewoon simpel financieel is, bij wijze van spreken simpel, hè, maar dan zie je groei en je ziet, absolute omvang. En dan kun je het een beetje zo door gaan trekken. En dan denk je, ja, dit gaat een lekker rendement opleveren tegen bepaalde risico's.
Ja.
Maar als je dan ook nog eens die complexe factor van impact daarin mee moet wegen, dat lijkt me heel erg lastig om dan dus iets, hè, wat je het hebt over die ketens met elkaar afstemmen, dat lijkt me dus ontzettend lastig worden, omdat die elke case is dus weer uniek eigenlijk. Is dat überhaupt wel te doen? Want het klinkt logisch wat je zegt, maar het klinkt ook wel een beetje weer politiek, zeg maar. Hè? Van ja, natuurlijk zouden we het zo moeten doen. Wie is daarop tegen? Maar hoe dan?
Ja, nee, dat is exact het mooie, ja, het lastige, maar ook het mooie van onze rol. Om dat soort mechanismes gewoon vorm te geven. En ook niet alleen maar vanuit een mooi theoretisch kader, maar gewoon in de praktijk aan de gang te krijgen. Kijk, we hebben natuurlijk wel één voordeel, hè? Want wat we nu doen is een beetje in de hoek van clean tech. Nou, dat hebben we natuurlijk in de jaren 2000, 2010 ook al een paar keer gezien. En toen is het eigenlijk best wel misgegaan. Hè? Als je kijkt naar zo'n mooi rapport verschenen van MIT, waarin ze gekeken hebben naar de cleantech investeringen in de jaren 2005, 2010. Daar is toen 25 miljard geïnvesteerd. Daarvan is ongeveer de helft teruggekomen. Nou, vanuit een financieel perspectief niet echt heel erg aantrekkelijk. Nee. We zitten nu weer in cleantech 2.0, kan je zeggen. En dan is de vraag van, gaat het weer mis? Nou, ik denk van niet, omdat we één groot voordeel hebben ten opzichte van toen. Toen was er altijd een fossil fuel based alternatief. Wat altijd goedkoper was. Ja, en daar hebben we eigenlijk niet tegen te concurreren. Terwijl we nu weten dat de echte prijs die we betalen is vele malen hoger dan de prijs die in de winkel wordt betaald. Hè, dus die true price, true cost discussie heeft heel veel toegevoegd aan de echte waarde die we toekennen aan initiatieven. Dus we weten nu dat er is geen fossil fuel based alternatief. Dat is er gewoon niet meer. En ook partijen zijn veel gevoeliger en ook veel meer aanspreekbaar op dat feit. Dus ik ben heel erg positief gestemd in het feit dat wat toen niet lukte, dat gaat nu wel lukken.
Ja, maar wat dacht je ook van natuurlijk de hele wave die er nu is? Misschien was de timing toen niet goed, maar zijn nu de technologieën zo ver ontwikkeld dat ze beter en goedkoper en zo zijn, waardoor dit misschien juist wel het goede moment is om het investeren in cleantech rendabel te krijgen,
ja,
toch?
Ik denk
dat het een enorme rol speelt.
Absoluut. Kijk, en dan zie je toch zien dat soms is het nog zo dat de ontwikkeltijden zijn wat langer dan normaal misschien. En de tickets die nodig zijn vaak wat groter. Misschien wel in een vroege fase. Dus ook daar zie je gewoon dat misschien nu marktfalen is. En misschien over een aantal jaren niet meer. Dus hier hebben we nu als InvestNL een rol te pakken. En als het goed is en we doen het goed, dan is over een paar jaar die rol uitgespeeld op dat vlak. Maar er zijn nog andere uitdagingen die we kunnen oppakken.
Ja, precies. Ja. Dan gaan we InvestNL voor Marsreis of zo doen. Of,
wie weet.
Of weet ik veel wat, ja.
Ja.
Ik wou het nog even hebben met jou over turbulente tijden. Want daar zijn we denk ik wel over eens. Hè. Het zijn nu turbulente tijden. Maar jij bent daar een expert in. Je hebt een boek geschreven 10 jaar geleden over waardecreatie in turbulente tijden.
Ja.
Ik heb hem heel eerlijk gezegd, ik heb hem niet gelezen hoor. Maar ik weet dat hij er is. Dus
dan spijt me alvast. Een van de weinigen die niet gelezen heeft.
Nee. Dus al de luisteraars die kennen hem natuurlijk al lang. Ik zal even een linkje naar het boek ook in de hoe show notes heet het volgens mij zetten. Maar kun je wat lessen zeg maar delen uit? Want dat lijkt me nog steeds actueel toch? Of weer actueel juist. Maar wat zijn nou lessen uit dat boek die nog steeds van toepassing zijn? Of die nu juist weer in deze turbulente tijden van toepassing zijn?
Nou ja, kijk, we weten allemaal dat als je kijkt naar de historische data, zijn de fondsen die het beste presteren, het zijn de fondsen die in crisistijden zijn opgericht. En dat komt omdat in crisistijden zijn er gewoon heel veel kansen die bestaande partijen vaak niet zien, omdat ze gewoon vanuit een bepaalde bril naar de werkelijkheid kijken. En nieuwe fondsen die in staat zijn om op een frisse manier te kijken naar problemen, kunnen ook vaak komen met nieuwe oplossingen. En als je vervolgens die oplossing ook kan opschalen, heb je gewoon een hele mooie kans om juist in deze tijd goede zaken te doen. Ja. Dus ja, dat principe van elke crisis biedt ook heel veel kansen voor nieuwe oplossingen. Ja, dat geldt nu als nooit tevoren. En als je dan dat combineert met van ja, dat true pricing, true cost verhaal, dat we veel meer beseffen van wat nou echt de waarde is van zaken. Ja, dan zie ik gewoon heel veel kansen voor fondsen om juist in deze tijd een slag te slaan.
Ja, dus als ik het zo begrijp, heb je gewoon jouw boek bij Wouter Bos onder zijn neus gedrukt en gezegd, je gaat het nu lezen en dan gaan we verder praten, of niet?
Nou, ik denk dat Wouter, zeker in zijn tijd als minister van Financiën, genoeg ervaring heeft met value creation in current times. Dus daar hoef ik hem niks te vertellen, laat maar zeggen.
Zie je wel voorbeelden dan nu van fondsen die bijvoorbeeld ontstaan, of juist ondernemingen die ontstaan, die eigenlijk van dit principe heel slim gebruik maken?
Nou ja, je merkt gewoon dat ondernemers anders kijken naar zaken. Hè. Bijvoorbeeld, ik zit zelf ook heel veel in de agri-foodhoek. We zijn natuurlijk gewend in de agri-foodhoek om gewoon te betalen voor volume, hè, kilo's. Je koopt een kilo appels en een kilo aardappels. Terwijl eigenlijk gaat bij ons gaat voeding eigenlijk om de voedingswaarde. Maar die voedingswaarde, die zien we nergens terug als consument. Dus je kan misschien wel een kilo appels kopen, maar als daar 10 gram voedingswaarde zit, dan ben je veel duurder uit dan een 3 keer zo duur biologisch product, waar misschien 5 keer zoveel voedingswaarde zit. Ja. Dus als we nou echt gaan betalen en gaan waarderen voor de waarde die het levert, dan kan je hele nieuwe verdienmodellen in de markt zetten die voorheen gewoon niet mogelijk waren, omdat men alleen maar keek naar puur volume. En in een volumestrategie zijn bepaalde businessmodellen gewoon niet haalbaar. En met deze nieuwe manier van kijken, zie je gewoon dat er een nieuwe model ontstaan. Ja, en die modellen, die willen wij graag als InvestNL een kans geven.
Ja, cool. Tot slot denk ik, maar daar eindig ik altijd mee. En ik ben natuurlijk ook benieuwd hoe jij dat ziet. Maar wat is jouw advies aan founders die willen fundraisen?
Nou ja, kijk, het is natuurlijk. Ik vind dat ondernemers vaak onvoldoende beseffen dat ze echt een relatie met een partij aangaan. Hè. Je gaat echt voor de komende jaren ga je samen iets bouwen. He, dus je kiest niet alleen maar voor een pot geld, maar je kiest ook voor een partij met een bepaalde visie. En je kiest voor bepaalde mensen met een bepaalde capability, met een bepaalde, zelfs een persoonlijke klik moet er op een bepaalde hoogte zijn, denk ik. Dus je moet als ondernemer heel goed nadenken van welk type aandeelhouder wil ik nou aan boord hebben en welk type zorgt er nu voor dat ik er het maximaal uit kan halen. En dat is niet per definitie altijd de persoon met wie je het beste een biertje kan drinken. Nee, kijk dan goed naar jezelf. Wat mis je? En hoe kan jij dat aanvullen met jouw financier ook? En dus dat is één punt. Van, bedenk goed van wat moet je binnen huis halen om jou en jouw bedrijf verder te kunnen helpen. Mm-hmm. En het tweede punt is van ja, bedenk goed van wat heb ik nodig om het maximaal eruit te halen? Wat heb ik nodig om de potentie van mijn initiatief maximaal te verzilveren. En ik merk nog te vaak bij met name Nederlandse ondernemers dat ze te veel denken van ik heb plannen voor 25 euro, maar dat zal moeilijk zijn aan de markt. Laat ik plannen maken voor een tientje, dan lukt dat wel. Nee, maak plannen voor 100 euro en ga kijken samen met je aandeelhouders, met je stakeholders, hoe kan ik die realiseren? Dus veel meer denken vanuit de potentie van het initiatief, in plaats van, nou, wat denk ik gewoon wat financiering haalbaar is. Mm-hmm. En dat ambitieniveau, dat mag wel eens wat omhoog. Ook in InvestNL, kijk, het wil niet zeggen dat je in één keer 100 miljoen weg moet zetten. Maar als je gewoon plannen maakt van, joh, als ik waarmaak wat ik beloof, dan heb ik bij milestone 1 heb ik 5 miljoen nodig. Bij milestone 2 heb ik 20 miljoen nodig. En milestone 3 heb ik nog eens een keer 40 miljoen nodig. Dus je moet in feite partijen achter je hebben die jou kunnen funden op het moment dat je waarmaakt wat je belooft. Nou, en zo'n lange termijn visie ook op je financieringstrategie, die moet je hebben om ook gaandeweg die rit niet onnodig vertraging op te lopen. Want we hebben natuurlijk overal de verhalen van, joh, funding, ja, ben ik de helft van mijn tijd kwijt of meer. Dat kost gewoon maanden tijd. Je staat gewoon stil. En tijd, wat ik al eerder aangaf, is misschien nogal belangrijker dan geld. Versnellen is gewoon cruciaal.
Je hebt geluisterd naar de At The Money podcast van Golden Egg Check. Ik maak elke twee weken een nieuwe aflevering met steeds weer een andere founder of investeerder. Dus abonneer je om op de hoogte te blijven. En vind je het nou een leuke podcast? Dan kun je me helpen door een review achter te laten, zodat meer mensen deze podcast weten te vinden.